En vanmorgen gaan we weer terug naar het tweede hoofdstuk van het boek Esther, waar wij terechtkomen in de laatste paar versen van dit hoofdstuk. Waar staat vanaf vers 21: In die dagen als Mordechai in de poort des konings zat, werden Bigtan en Teres, twee kamerlingen des konings van de dorpelwachters, zeer toornig en ze zochten de hand te slaan aan de koning Ahasveros. En deze zaak werd Mordechai bekendgemaakt en hij gaf ze de koningin Esther te kennen. En Esther zeide het de koning in Mordechais naam. Als men de zaak onderzocht, is het al zo bevonden en zij beiden werden aan een galg gehangen en het werd in de kronieken geschreven voor het aangezicht des konings. En het is dan voorlopig het einde van het verhaal. Maar het heeft nog een vervolg in hoofdstuk 6, waar de koning bij gelegenheid las in die boeken en ik kwam die geschiedenis tegen, waarna hij de vraag stelde: hoe is dat eigenlijk gegaan met die man die dat complot ontrafeld heeft? Wat voor beloningen heeft hij ontvangen? En het antwoord was: voorlopig nog niks. En toen zei Ahasveros: dan wordt het hoog tijd. En toen werd Mordechai alsnog verhoogd, om niet te zeggen, toen werd Haman vernederd. Maar goed, daar hebben we het nog niet over, want Haman wordt ons pas in hoofdstuk 3 geïntroduceerd. Maar in vers 21 lezen wij dat vanaf Esther hoofdstuk 2. In die dagen, als Mordechai aan de poort zat, want terwijl Esther geworden was tot koningin, zat Mordechai, staat er in vers 19 van dit hoofdstuk, in de poort des konings. Die hield de zaak in de gaten. Dat wil zeggen, die keek wie erin ging en wie eruit ging. En je kan niet zeggen dat Mordechai de regering op zich had genomen of iets dergelijks, want zo was het niet. Maar in de praktijk hield hij toch toezicht op al wat er gebeurde. Want dat is wat de poort des konings, wat de poort sowieso uitbeeldt. De poort is het middel waarmee heerschappij wordt uitgeoefend. Heel de Bijbel door. En in vele gevallen wordt er een poort genoemd, terwijl het in werkelijkheid gaat over de heerschappij als zodanig. Die wordt geacht te zetelen in de poort. Maar nog beter is te zeggen, de poort is het middel waarmee heerschappij wordt uitgeoefend. Als u uw eigen huis wilt controleren, dan zult u de deuren moeten afsluiten. En dan moet u zelf bepalen wie er binnenkomt en wie eruit gaat. Dat wil zeggen, de poort moet bewaakt worden. En als Mordechai hier in de poort zit, betekent het dat hij precies in de gaten houdt wie er binnenkomt en wie eruit gaat, zodat hij volledig op de hoogte is van wat er niet alleen in het paleis of in de stad omging, maar eigenlijk beeldt het uit, hij is op de hoogte van alles wat in het koninkrijk gebeurt. Hij bemoeit er zich niet mee, maar hij houdt het wel in de gaten. Hij is daarmee een geweldig beeld van de Heer Jezus Christus in onze tegenwoordige tijd, waarbij Esther de uitbeelding is immers van de positie van de gemeente. Dat wil zeggen, voor zover die gemeente in de wereld is en daar deel van uitmaakt. Eigenlijk worden we in dit soort schriftgedeelten bepaald bij dat de gemeente als zodanig weliswaar niet bij de wereld hoort, maar dat niettemin diezelfde wereld bestaat dankzij de gemeente, terwille van de gemeente. Niet zozeer om die gemeente te dienen, maar wel omdat uit die wereld die gemeente gebouwd zou worden. Uiteindelijk is het zo dat sinds de verwerping van de Heer Jezus Christus God een rekening te vereffenen heeft met de wereld als zodanig. De volkeren, onder aanvoering van Israël, die hem verworpen hebben. God zal die wereld ook alsnog oordelen in de toekomst. Maar hij doet het niet omdat hij eerst iets anders doet. Hij verzamelt zich namelijk uit die wereld een volk voor zijn naam. En als dat gebeurd is, dan zal hij alsnog een oordeel brengen over de wereld als zodanig. Het wordt in de Bijbel op verschillende wijzen uiteengezet. Dat oordeel komt en daarna ook het koninkrijk van Christus definitief op aarde, maar voorlopig is er sprake van wat in Openbaring 10 heet de verborgenheid, maar het wordt in hetzelfde vers ook meteen genoemd uitstel. Dat wil zeggen, voorlopig wordt het oordeel over de wereld uitgesteld. Langs de andere kant kun je zeggen, wij moeten gehoord hebben van de bedeling der genade, de heerschappij, de huishouding, de economie der genade waarin wij in onze dagen leven. Dat wil zeggen, in onze dagen geldt genade voor recht, om het eens zo te zeggen. Het is niet nauwkeurig wat ik nu zeg, maar vooruit. Maar niettemin, genade heerst in onze dagen en het recht zal alsnog zijn loop hebben. Dat wil zeggen, het vonnis dat over de wereld is uitgesproken zal alsnog geëxecuteerd worden. En die gedachte vinden we hier vele malen terug in dit Bijbelboek, speelt altijd een rol. Daarom komt het vaak zo passief over en vooral de positie van Ahasverus. Erg passief, doet niet veel, neemt geen initiatieven. En Mordechai doet het eigenlijk ook niet, maar hij houdt een oogje in het zeil. Dat is wat je van de Heer kunt zeggen. Hij bemoeit zich weliswaar niet met de wereld als zodanig, maar hij is uitstekend op de hoogte van wat er omgaat en bij gelegenheid doet hij er ook wat aan. Op zijn manier, op verborgen wijze. En wat Mordechai hier doet, is daar de uitbeelding van. En hij doet het ook op verborgen wijze. De consequenties ervan, die vinden we pas later. En de consequentie is dat hij daarvoor beloond wordt enzovoorts. Hij zou verhoogd worden, maar dat wacht nog tot hoofdstuk 6. Want wat hier beschreven wordt, is niet het einde van onze bedeling, ook niet het bestaan van onze bedeling, maar eigenlijk het begin van onze bedeling. De inrichting daarvan. Daarom lezen wij in die dagen als Mordechai in de poort des konings zat, werden Bigthan en Teras, twee kamerlingen des konings van de dorpelwachten, zeer toornig en ze zochten de hand te slaan aan de koning Ahasverus. Waarom dat precies is en wat de politieke achtergrond ervan is, of anderszins, wordt er niet bij verteld. Maar ja, we zijn hier terecht bij wat ik hier al minstens één keer uitgebreid genoemd heb, namelijk, waar het over gaat is dat wij hier als het ware illustraties voorgeschoteld krijgen in het bijzonder van nieuwtestamentische waarheid en meer in het algemeen van Gods heilsplan. Wij krijgen de plaatjes als het ware aangereikt, maar met de plaatjes aan zich in zichzelf kun je geen bal, geen moer, helemaal niets. Ik zeg het wat grof, maar ik hoop dat u het onthoudt, dat is de bedoeling daarvan. Je kunt er niks mee, tenzij je weet waar het over gaat. En dan herken je het. Door symboliek leren we niet dingen kennen, we leren ze herkennen. En daarmee krijgen wij dus een bevestiging van wat we leerstellig uiteengezet vinden in de Bijbel. En dat is noodzakelijk, omdat leerstellige uiteenzetting in de Bijbel komt wel voor, maar niet systematisch. Systematische uiteenzettingen, die willen wij hebben. Daar zijn we op school aan gewend. Punt 1, punt 2, punt 3. Hier kijken we van links en hier kijken we van rechts en zo steken het in elkaar. En dat vind je in heel de Bijbel niet. Systematische theologie bestaat wel, maar die bestaat dan uit het opsommen van Bijbelteksten waar je bepaalde waarheden dan kunt terugvinden, vooral als je de teksten met elkaar vergelijkt. Dus het wordt wat moeilijk, het is ook wat kwetsbaar. En de plaatjes die we krijgen uit de symboliek helpen ons daarbij. Geven ons een bepaald inzicht daarin. Dat is er de bedoeling van. Nooit andersom. Met het Oude Testament alleen kun je dus in de praktijk niks. Dan vind je geen gemeentelijke waarheid. Dan leer je niet je positie als kind van God in onze bedeling kennen. Dat is volstrekt onmogelijk. En het was ook niet de bedoeling van de Oude Testamentische geschriften uiteraard. Maar het reikt ons wel de plaatjes aan. Het Nieuwe Testament verklaart ze ons. En wij komen achterstevoren, zo hoort het ook. Dat is klassiek, wij lezen het Oude Testament in het licht van het Nieuwe. Heb je dat licht van het Nieuwe Testament niet, dan blijft het Oude Testament duisternis. Mooie plaatjes misschien, prachtige geschiedenissen, maar je kunt er niets mee. En dat geldt niet alleen voor de geschiedenis van Esther uiteraard. Dat geldt voor alle Oud-Testamentische geschiedenissen, waarvan Paulus bij gelegenheid zegt dat ze andere beduiding hebben. Welke dan wel? Nou ja, dat moet je leren zien. En meestal vertelt de Bijbel het niet. Maar je moet het herkennen. En dan wordt het een feest, hè? Nou, wat we hier vinden is Mordechai in de poort des konings. Het is een positie van Christus. De opgewekte, degene die bestemd is om de heerschappij op zich te nemen. Dat volgt later ook in dit boek, maar dan loop ik natuurlijk zwaar vooruit. Dat komt uiteindelijk pas eerst in hoofdstuk 6 langzamerhand en dan in hoofdstuk 8. Maar hier houdt u de zaak wel alvast in de gaten en u weet waar het op uit zal draaien, blijkbaar. Het is een type van de Heer Jezus sinds het begin van onze bedeling uiteraard. En daarna komen wij Bichtan en Teres, die proberen de gang van zaken in de wereld te verstoren. Dat wil zeggen, proberen de macht in handen te nemen, want dat is wat Ahasveros eigenlijk voorstelt, hè. Gemakshalve denken we meestal maar, Ahasveros is een beeld van God als zodanig. Daarna moet ik zeggen, nou ja, eigenlijk ook niet. Ahasveros is een beeld van hoe het reilt en zeilt in de wereld. Hij neemt ook verder geen initiatieven, nauwelijks. Het is die macht waar elk mens, ik heb het niet over kinderen gehad, ik heb het over een mens. Het is die macht waar elk mens in het leven tegenaan loopt. Hij probeert de dingen naar zijn hand te zetten, zijn leven in te richten. Maar dat lukt dikwijls niet. Het lukt maar tot op zekere hoogte, want hij kan niet op tegen de krachten die in de wereld kennelijk actief zijn. Waar ze dan ook vandaan komen en wat het ook maar wezen mag. Als u dat God wil noemen, heb ik niet het minste bezwaar tegen, want God als zodanig wordt in de Bijbel beschreven als de onzienlijke, de onkenbare God. Meestal is hij voor ons wat dichterbij, omdat we hem kennen als Vader, maar het beeld dat wij van God hebben als gelovigen wordt in hoge mate bepaald door en gevormd door de Heer Jezus Christus. En dat is niet abstract, maar dat is concreet. Maar Ahasveros is een beeld van de onzienlijke, de onkenbare, wat het maar is. Hoe het zo toegaat. Ik kom er nog wel eens op terug, want daar hebben we nog wel eens gelegenheid voor. Maar daarna komen we onvermijdelijk bij Bichtan en Teres. Dit is moeilijk, moet ik u eerlijk zeggen, omdat we van hen niets weten, behalve dan dat ze het aanleggen tegen Ahasveros. Dat betekent dat ze proberen wel degelijk de macht in handen te nemen of aan zich te trekken of wat dan ook. Of in ieder geval de gang van zaken proberen zij te verstoren. Flavius Josephus die schrijft ook de hele geschiedenis van Israël en van de Bijbel eigenlijk, maar hij gebruikt niet alleen de Bijbel als bron, maar ook andere bronnen. Welke dat zijn, weet ik niet. En Flavius Josephus beschrijft het uitgebreider. Die zegt, die Bichtan en Teres, die hadden een knecht. En die heeft het verklapt wat er gebeurde aan Mordechai. Maar ze waren ook van plan om Mordechai om te brengen. En dat verbaast ons niks. Of dat zo is, historisch, weet ik niet. Maar in ieder geval, Mordechai beschouwt deze twee, Bichtan en Teres, wel degelijk als zijn tegenstanders en neemt het op voor de koning. Dat is voor mij ook wel voldoende. Maar wat zij precies voorstellen, kunnen we alleen nog ontlenen aan de betekenis van hun namen. En ik weet niet of u dat zich realiseert, maar betekenis van namen is een tamelijk hachelijke zaak, meestal. En dat is zo, omdat je misschien kunt weten van welke woorden die namen zijn afgeleid, of welke woorden het voorstellen. Maar woorden, zeg ik altijd, betekenen eigenlijk niets. Ze beginnen pas wat te betekenen als ze gebruikt worden in een bepaald verband, in een zinsverband of wat het maar is, in een uiteenzetting. En die uiteenzetting hebben we meestal niet. Dat wil zeggen als het over namen gaat. We hebben alleen de persoon. Vandaar dat namen al gauw geïnterpreteerd worden binnen het kader van de geschiedenis als zodanig. Maar als je die geschiedenis niet hebt, wordt het heel moeilijk om betekenissen van namen te geven. Dat in de eerste plaats. Bovendien zijn namen dikwijls te herleiden op verschillende wijzen. Vooral als het meerdere letters zijn, dan is het uit twee woorden samengesteld. Maar welke twee woorden zijn het? Hoe split je zo'n woord enzovoort? Het blijft dus een hachelijke zaak. En als u van mij betekenis van namen krijgt, dan kunt u er zeker van zijn dat ik dat niet zelf bepaald heb. Indien wel, dan vertel ik het er altijd bij. Maar dat het afkomstig is uit meestal verschillende naslagwerken die erover bestaan. En nou ja, daar moet u het mee doen. Dat is het dan. Maar als ik lieg, lieg ik in commissie. Maar neemt u van mij aan dat het inderdaad heel moeilijk is. Dikwijls wordt maar de betekenis van een naam gegeven. En dan moet je het mee doen. Dan weet, heb je geen idee hoe men eraan komt. En ik doe altijd mijn best om zoveel mogelijk werken op dat gebied na te kijken. Vooral als het tegenstrijdige verklaringen zijn. En ja, dat is een hele klus. En daarna weet je soms nog nooit zeker. En in dit geval weet je ook niet of je het via het Hebreeuws moet doen of via het Persisch. Maar het maakt het dus erg lastig. Maar ik kan u er wel wat van vertellen over die mensen. Namelijk in de eerste plaats deze Bichtan, die hier eerst genoemd wordt in vers 21. Daarvoor moet ik in de eerste plaats zeggen, we komen hem daarna weer tegen in hoofdstuk 6. Wij weten dat zeker, dat dat dezelfde man is. Want daar wordt die geschiedenis aangehaald uit de boeken. En daar in Esther 6 vers 2 heet Bichtan niet Bichtan, maar Bichtana. En het is met zekerheid de enige twee keer dat zijn naam genoemd wordt in de Bijbel. Maar de ene keer heet hij Bichtan en de andere keer heet hij Bichtana. Zodat nu ook redelijk voor de hand ligt dat die figuur uit Esther 1 vers 10, waar zeven kamerlingen genoemd worden, dezelfde is, maar daar heet hij Bichta. En dat scheelt weer een letter. Zodat je hem dan in dat geval drie keer hebt, maar alle drie de keren wordt zijn naam verschillend gespeld. En dat maakt het heel lastig. Het beste werk wat ik ken dat betekenis van namen geeft is van Brown & Driver. Dan kun je dat nakijken, dan weet je waar ik het vandaan heb. Brown & Driver heet dat. Die vertaalt het woord onvermijdelijk, welke wijze het ook gespeld wordt, Bichta, Bichtana of Bichtan, vertaalt het met in hun wijnpers. En zegt het is Persisch. Als ik het via het Hebreeuws moet herleiden, als ik het zou moeten doen, dan kom ik bij Bich, dat is van Baga of van Bagat, wat hetzelfde is. En dat is een woord dat vertaald wordt in het Hebreeuws met verraad. Ontrouw eventueel. Unfaithfulness in het Engels. Ontrouw. Verraad. En het wordt ook vertaald met bekleding. Garments, kleding. In de zin van een bedekking waarachter het een en ander schuil gaat. Dat is dus synoniem met het begrip als verraad. Na Bich volgt nog Tan. En ik hou me aan dit vers hier in Esther hoofdstuk 2. En Tan betekent gave. Denk maar aan Natan enzovoorts. Een gave, dat wat gegeven wordt, dat wat aangereikt wordt enzovoorts. Maar wat Bich dan dus brengt, is verraad. Meer kan ik er niet van maken. Als het via het Persisch is in hun wijnpers, dan is het in de eerste plaats meervoud in hun wijnpers. En het is de verwijzing dus naar wijn en alles wat daarmee samenhangt in de Bijbel. En het kan positief en het kan negatief zijn. En wat ik dus met heel ingewikkeld sta te vertellen, is dat het niet met zekerheid gezegd kan worden wat het voorstelt. Dus daar moet u maar even genoegen mee nemen. Daarna krijgen we Teres. En die is een stukje makkelijker achteraf. Want Teres in het Persisch wordt vertaald met ernstig, streng, droog. En droog en streng, dat is in het Nederlands ook synoniem, dat weet u toch, hè? En als men via het Hebreeuws vertaalt, dan komt men terecht bij wat de Engelsen noemen strictness. Dat is in het Nederlands iets als striktheid. Maar dat is synoniem met ernstig, streng, droog. Daar kan geen lachje af. Het moet allemaal volgens de regels. En het lijkt mij, dat wil zeggen voor mij geldt, dat ik nu weet wat het voorstelt. Die twee zelfs. Want als je spreekt over de vijanden van Mordechai en daarmee van Ahasveros, je hebt er twee. En de één staat voor strictness, striktheid, gestrengheid. Dan weet u toch waar het over gaat of niet?
Over de wet.
Over de wet, dat lijkt mij ook. Dus dan heb je van doen met het Jodendom onder de wet, het wettische volk. En wie dan die ander is? Nou, meer keuze heb je niet, hè. Je hebt alleen maar Joden en heidenen, wat het ook is. En die wijnpers enzovoort zal dan wel voldoen hebben met de vrijheid die ze zich veroorloven, waarin ze leven, enzovoort. Daarna moet ik u zeggen dat wij in het Nieuwe Testament dit soort zaken gemakkelijk herkennen. Want u weet wat er met hen gebeurt, hè? Zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. Die twee beraadslagen tezamen tegen Ahasveros en Mordechai. En Psalm 2 zegt: waarom woeden de volkeren, waarom bedenken de natiën ijdelheid? Ze hebben raadslagen tezamen tegen God en zijn gezalden, zeggen: laat ons hun touwen van ons werpen en hun banden verscheuren. Dan zult u zeggen: wat heeft dat met onze bedeling te maken? Nou, dat is makkelijk genoeg. Petrus zegt dat het met onze bedeling te maken heeft. Want Petrus in Handelingen 4, in zijn gebed, zegt in vers 24, halverwege het vers: Heere, gij zijt de God die gemaakt hebt de hemel en de aarde en de zee en alle dingen die in dezelfde zijn, die door de mond van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenen en hebben de volken ijdele dingen bedacht? De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Het zal duidelijk zijn dat Petrus citeert uit Psalm 2. En daarna geeft Petrus zelf zijn toelichting in vers 27. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, welke gij gezalfd hebt, beiden Herodes en Pontius Pilatus, met de heidenen en de volken Israëls. Waarbij Herodes de volken Israëls vertegenwoordigt, en waarbij Pontius Pilatus, als de stadhouder van de Romeinse keizer, uiteraard de heidenen vertegenwoordigt. En ook als men Psalm 2 leest: waarom woeden de volken, bedenken de natie ijdelheid? Dan wordt gewoonlijk in de commentaren er meteen op gewezen dat onder volken niet moet verstaan worden de heidenen in het algemeen, maar inderdaad de volken Israëls. Volken in de betekenis van menigten, de heerscharen. Kortom, daar is sprake in Psalm 2 van twee partijen die zich verenigen. Wij lezen trouwens nog eerder in de geschiedenis, dat wil zeggen voor de dagen van Handelingen, lezen wij dat deze Herodes, die officieel de koning der Joden was, en dus in zekere zin Teres vertegenwoordigt, de striktheid van het Jodendom, dat deze Herodes en Pilatus, die de heidenen vertegenwoordigt, dat die twee natuurlijk niet op één stoel zaten en elkaars tegenstanders waren. Zo gaat dat in de politiek, hè. Het zijn altijd rivalen. Maar er staat dat zij vrienden werden van die dag af, van dat zij de Heer Jezus veroordeelden. U weet wel, de Heer verscheen voor Pilatus en er ging de discussie of hij de koning der Joden was. En toen dacht Pilatus: dit is leuk, want hij noemt zich de koning der Joden, naar het schijnt. Maar er bestaat een koning der Joden, officieel, en dat was Herodes. Dus weet je wat, ik stuur hem naar Herodes, een goede grap. En Herodes kon hem kennelijk wel waarderen. En zo vonden die twee elkaar. En dat is de unieke situatie, dat Joden en heidenen toch één zijn. Want wat hun bindt in onze dagen nog steeds is een gemeenschappelijke vijandschap tegen Jezus van Nazareth, degene die van Gods wegen gezalfd was. En u weet, Mordechai, als je het uitgebreid uitlegt, dan vertaal je zo'n woord met de gezalfde, via de verwijzing naar de meerder van de zalfolie, maar dat heb ik met u allemaal besproken. En ik heb u ook gezegd, Mordechai kan ook gezien worden als een beeld van Paulus, die de vertegenwoordiger is, om zo te zeggen, van de Heer Jezus. En die net als de Heer Jezus model staat voor heel de gemeente. En Mordechai via het Persisch wordt vertaald met de kleine man. Er is geen twijfel over Molde. Kijkt u trouwens ook maar bij Brown & Driver dan. De kleine man. Daar weet je bij Paulus. Maar u weet wie de vijanden waren van Paulus. De heidenen, maar onder aanvoering van de Joden. En die twee samen. Terwijl normaal gesproken zijn het tegenstanders, maar in de praktijk werden ze één. En wat hier gezegd wordt is dit, in Esther 2 vers 22. Deze zaak werd aan Mordechai bekendgemaakt en hij gaf ze de koningin Esther te kennen. En Esther zeide de koning in Mordechai's naam. U wordt geacht te bedenken dat het Mordechai primair gaat om het belang van Esther. Wier echtgenoot naar het leven gestaan werd, om zo te zeggen. Maar het gaat over Esther. Maar dat is ook de situatie in onze bedeling. Deze wereld bestaat nog steeds, sukkelt wat voort, kun je ook zeggen. Maar het is omdat God zich daar die gemeente uit verzamelt. Daarna wordt het anders. Het belang is de gemeente. En daar wordt op toegezien. Van Christus wegen. Hij is degene die de gemeente zal bouwen. Het is niet voor niks dat het vers hier nog net voor, vers 20, dat we vandaag dus niet gelezen hebben meer, zegt, want Esther deed het bevel van Mordechai gelijk als toen ze bij hem werd opgevoed. Die situatie was niet veranderd. Maar u weet hoe het is met Bigtan en Teres, met de heidenen en de joden, of hoe het maar heten mag. Zij staan het werk Gods tegen. Zij staan de normale voortgang van de heilsgeschiedenis tegen. Ahasveros. Zij staan de gang van zaken in de wereld van Gods standpunt uit bezien. Althans, staan zij tegen. Maar raad eens wat. Terwille van de gemeente, terwille van Esther, en op initiatief van Mordechai, dat wil zeggen op initiatief van de Heer Jezus Christus, wordt de macht van Bigtan en Teres beperkt. En niet maar een klein beetje, maar 100%. Want hoe wij daar in de praktijk ook tegenover staan en wat wij daarvan in de praktijk ook ervaren, het Nieuwe Testament is rigoureus in de verklaring dat de wereld voor ons gekruist is, onder de wereld te verstaan, primair de mensenwereld, en die bestaat uit Jood en Heiden. Wij staan daarnaast, en het staat er letterlijk, de wereld is ons gekruist. Andersom kun je het ook zeggen, maar ja, dat is voor ons, denk ik, zeg ik dan maar laconiek, om het moeilijk te maken, het is maar hoe je het bekijkt. Maar het is wel wat de Bijbel zegt. Wij zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven, maar andersom staat er ook, de wereld is gestorven. Aan het kruis genageld. En dat is precies wat hierna ook gezegd wordt. Want wat er staat is in vers 23, als men de zaak onderzocht, is het al zo bevonden, en zij beiden werden aan een galg gehangen. Dit is de nette vertaling. Ik moet u zeggen dat ik het verhaal voor het eerst gehoord heb, geloof ik, op school. Want dan kregen we bijbelonderwijs enzovoort. En wij leerden altijd dat zij en later Haman op één paal gespietst werden. Dat is trouwens ook nog een nette variant, maar ik zal u niet wijzer maken. Meer hoef je ook niet te weten. Maar het hangen aan één paal zou men in de ruimste zin opvatten, en het woord galg, het is een opgerichte paal. Maar hebben u wel eens gehoord dat het woord voor kruis in het Nieuwe Testament in werkelijkheid, dat wil zeggen via de etymologie in elk geval, is één paal. Staulos, kruis, is in werkelijkheid één paal. Vandaar dat Jehovah's getuigen twee deuren verder spreken over niet gekruisigd, maar aan één paal gehangen. Het is weinig subtiel, moet ik zeggen, want wij weten uit de geschiedenis hoe de Romeinen dat deden. En wij noemen dat één kruis. En zij noemden het in het Grieks een staulos, ongeacht dat het woord is voor een paal. Maar die dwarsbalk, daar gaat het niet specifiek om. En in de Bijbel is het nog simpeler. In de Bijbel heet het één hout. Maar het vervelende daarvan is weer dat het woord voor hout, in het Hebreeuws ets, ook gewoon een boom is. Dus als je leest dat men iemand aan een paal hangt, had het ook nog kunnen zijn, in het Oude Testament, had het ook nog kunnen zijn aan een boom. Wat ik langzamerhand probeer te zeggen is dit. Wij vinden in het boek Esther, niet in hoofdstuk 2, luister goed wat ik zeg, want ik krijg er problemen mee als u het weer niet begrijpt, hè. Niet in hoofdstuk 2, maar later, wanneer Haman gehangen wordt en daarna ook trouwens zijn 10 zonen. En als er sprake is van dat Mordechai gehangen zou worden, dan leerden wij, dan werden ze op een paal gespietst. Maar als je hetzelfde verhaal leest in de Septuaginta, niet hier in hoofdstuk 2, maar wel in die volgende hoofdstukken, staat daar niet het woord voor aan een paal gehangen, daar staat gewoon het normale Griekse woord voor kruisigen. Kruisigen. Werden ze dan gekruist? Als je het in het Grieks zegt, wel. Begrijpt u nu wat ik nu zeg of niet? Dat heet kruisigen. Ook aan een paal hangen of op een paal spitsen heet in het Grieks palen. Het werkwoord. Dat wil zeggen het woord voor kruisigen, afgeleid van Staulus. Daar gaat het maar om. En dat woord kruisigen kom je dus in de Septuagint hier in dit Bijbelboek wel degelijk tegen. Dat is de aanduiding van wat hier gebeurt. Al wordt ditzelfde woord dan, ik zeg het nog een keer ten overvloede, hier in Esther 2 niet gebruikt. Maar het had er gebruikt kunnen worden zonder enige twijfel. Dus wat er gebeurd is, Bichtan en Teres worden gekruist. Dat wil zeggen, ze zijn dood. En dat is de situatie waarin wij in onze dagen leven. Heel de mensheid, dat wil zeggen heidenen en joden, is dood. Is gekruist. Eén is voor allen gestorven, zegt 2 Korinthe 5. En dus zijn allen gestorven. En het is ook een praktische waarheid. Zij kunnen ons geen kwaad doen. Zij kunnen de gang van zaken in de wereld, Ahasveros. Ze kunnen de gang van zaken in de wereld ook niet ongedaan maken of verhinderen. Ze kunnen Ahasveros niet doden, zelfs zijn ze dood. Zij kunnen Mordechai, een beeld van Christus enzovoort, zij kunnen Mordechai niks meer doen. Zij zijn gestorven en we lezen het Nieuwe Testament en er staat gewoon dat Christus de overheden en machten in het openbaar heeft tentoongesteld en over hen getriomfeerd. En wij zijn er als de kippen bij en zeggen, ja, dat gaat over de duivel en de geestelijke boosheden in de lucht. En daarna zeggen, ja, maar die zijn er nog wel en ze zijn actief en we hebben er tegen te strijden. Dat leert de Bijbel ook. Maar ik zou niet weten waarom overheden en machten ook niet gewoon zou slaan op menselijke overheden en machten. Heel de mensheid wordt geacht dood te zijn. Bestaat die dan niet meer? Nee, dat niet. Maar het wil zeggen, zij kunnen de gang van zaken niet verhinderen. Zij kunnen Ahasveros niet in de weg staan. Zij kunnen het werk van Christus niet in de weg staan. Mordechai namelijk. En ze kunnen Esther niks doen. Dat is waar het over gaat. En wij zouden ons dat realiseren, want het werk van God gedaan via Christus, dat is niet een werk van deze wereld en de wereld krijgt daar de vinger niet tussen. En de officiële situatie is zo dat de wereld en alles wat erbij hoort, inclusief de wet, gekruisigd is. Die vergat ik nog te zeggen. Colossense 2. Wat ons betreft, vers 13... Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, in de voorhuid uw vleeses, in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, uw vleeselijke voorhuid, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, voor zover het uit inzettingen bestond. Hij heeft datzelfde uit het midden, de plaats van de troon, de heerschappij, weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende, gekruist, en daarna vers 15, en de overheden en machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dit vers leggen wij meestal gemakshalve en als een automatisme naast de uitspraken die dan gaande in Efeze hoofdstuk 1 en zeggen dan overheden en machten zijn geestelijke machten. En dat zijn ze ook, maar niet uitsluitend. Dat is de wereld als zodanig. Die kan ons naar het vlees wellicht wel wat doen, maar voor zover het werk Gods aangaat, kan het niks doen. En dat is maar waar het om gaat. Het is voor God dood en van Christus staat dat hij uitermate verhoogd is boven die overheden en machten, boven alle naam trouwens die genaamd wordt. Dat zouden dus ook nog gewoon mensen kunnen zijn, Efeze 1. Hij staat daarboven en hij doet zijn werk. Zijn werk zal voortgang vinden zoals aangekondigd, reeds in Matteüs 16, toen de Heer zei: op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen haar niet kunnen overschaduwen, enzovoorts. Het werk van de Heer gaat door. En wat de wereld betreft, maakt u zich geen zorgen. De wereld is voor God dood en Christus is daarover de overwinnaar en wij zijn in Christus meer dan overwinnaar. De wereld, de wet, zijn gekruist. En daarna komen we min of meer automatisch bij de vraag wat de Heer daarvoor aan beloning ontvangen heeft. En het antwoord is: vooralsnog niks. Dat is een zaak die nog geregeld zal worden. Daar is het wachten op. Namelijk de verschijning in heerlijkheid van Christus en daarmee de vernedering van de tegenstander, Haman. Maar dat vinden we op prachtige wijze uitgebeeld in hoofdstuk 6. Waarboven staat: Haman vernederd. Want de uitdrukking Mordechai verhoogd, die bewaart men liever voor hoofdstuk 8. Want anders heeft men die uitdrukking al weggegeven. En dus wordt het Haman vernederd. Maar dat is natuurlijk zo. Dat zal straks in de toekomst gebeuren. Maar de verhoging, de verheerlijking van Mordechai is een beeld van de verheerlijking van Christus. Maar die zal plaatsvinden in het openbaar althans. En dat is het ook in hoofdstuk 6. Zal in het openbaar pas plaatsvinden in de wederkomst van Christus. Maar het is gebaseerd op de overwinning die in het verleden behaald is, op Michtan en Teres. En zo komen wij in Esther hoofdstuk 3. Na deze geschiedenissen maakte de koning Ahasveros Haman groot, de zoon van Hamedata, de Agagiet, en hij verhoogde hem en hij zette zijn stoel boven al de vorsten die bij hem waren. En al de knechten des konings die in de poort des konings waren neigden en bogen zich neder voor Haman, want de koning had al zo van hem bevolen. Maar Mordechai neigde zich niet en boog zich niet neder. En zo blijft het de volgende verse. Mordechai wil niet buigen voor Haman. En Haman wordt daarna genoemd der Joden tegenstander. En zo kennen we uit deze geschiedenis dan ook. En u weet, u wordt geacht, u weet hoe dat met Haman uiteindelijk afloopt. Hij wordt ook gekruisigd. En dan staat het woord in de Septuagint er wel degelijk bij. We vinden het woord kruisigen in het Grieks van de Septuagint in hoofdstuk 7 vers 9 en in hoofdstuk 8 vers 13. Dat ga ik daarna niet meer noemen, denk ik, maar dan weet u dat, hè. Na deze geschiedenissen, dat wil zeggen ook in verband met deze geschiedenissen uiteraard, maakte de koning Ahasveros Haman groot. Zodat je ziet dat je onder Ahasveros niet meteen kunt verstaan wat wij noemen de Heere God. Ahasveros is gewoon de gang van zaken in de wereld in het algemeen. De dingen waar de mens niet tegenop kan. De zaken die de wereld in hun greep houden enzovoort. Het is misschien God, maar dan in zeer abstracte zin van de term. Ahasveros was een titel van de koningen der Perzen. Wij kennen hem als Xerxes, maar daar hebben we het al over gehad. Ik vond voor de naam Ahasveros ook de betekenis: ik zal stil en arm zijn. I will be silent and poor. Met dank aan Brown en Driver opnieuw. Want in de meeste boeken vind je er niets over, over de betekenis van die naam. Ik zal stil zijn en arm. Dat wil zeggen, hij is op de achtergrond. En hij is stil, hij doet bijna niks. Hij laat het allemaal maar gebeuren. Trouwens, als je terechtkomt bij Farao in Egypte, in de dagen van Jozef enzovoort, vind je precies hetzelfde. Dat wil zeggen, een beetje abstracte man. Doet hij wat? Nou ja, niet veel. Er gebeurt wel van alles. En hij blijft er verantwoordelijk voor. Dat is Ahasveros. Want Haman, om het in één klap te zeggen, Haman is een beeld van de duivel in het algemeen en daarna van de antichrist, waartussen ik geen verschil ken. Want de term antichrist is de aanduiding van de duivel als hij op aarde geworpen is. Maar het blijft gewoon dezelfde figuur. En je kunt moeilijk zeggen dat God de duivel groot maakt. Integendeel. Maar het is wel zo dat God de duivel zijn gang laat gaan in onze dagen. En in de gang van zaken in de wereld krijgt de duivel de grootste macht. Want hij is de God deze eeuw. En dat is een term die in het Nieuwe Testament gebruikt wordt. In elk geval, en dus ook in de eerste plaats, in verband met onze tegenwoordige bedeling. In het Oude Testament lees je dat niet zo. Ook niet wat anders. Je leest er niet over eigenlijk. In het Nieuwe Testament wel. De God deze eeuw. De overste van de macht der lucht. De geest die werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Dat was Efeze 2, de eerste versen. En dat kun je dus wel zeggen. In de wereld krijgt de Satan de grote macht. En je ziet het meteen. Het is er niet voor niks dat men Nero, de grote christenvervolger, in het verleden wel gezien heeft als de antichrist. En een antichrist was hij zeker. De antichrist niet, maar Johannes zegt, en die heeft het woord uitgevonden, antichrist. Johannes zegt daarover, er zijn ook nu vele antichristen geworden. Haman is groot in de wereld, in onze dagen. Hij wordt genoemd de zoon van Hammedata. Die is niet zo moeilijk. Hammedata betekent een dubbele, een tweeling. En de naam Haman in het Perzisch wordt het opgevat als de magnifieke. En als je oplet, vind je nog net magnifique in Haman. Ha-magnifique wordt het dan. De magnifieke. Je herkent het nog in het Nederlands. De grote. De magnifieke, de grote. Charlemagne. Charles is Karel en Magne is de grote. De Charlemagne enzovoort. Dit is de grote. De magnifieke, de stralende. Dat is via het Persisch, via het Hebreeuws wordt het vertaald verschillend door de verschillende uitleggers. Maar het wordt beschouwd als een menigte. Het wordt beschouwd als opwinding. Als beweging, het is nogal druk en het is nogal chaotisch. Een menigte, opwinding, beweging enzovoorts. En Wigram, de man van de Hebreeuwse concordantie, Wigram, die zegt, Haman betekent alleen, dat hij één is. En die is ook een aardige. Want ik denk dat al die betekenissen in het woord zitten opgesloten. Ook al is het dubbelzinnig, ook al kan het op verschillende wijzen worden uitgelegd. Dan nog, het een sluit het ander niet uit. Want er zijn heel wat zaken in de Bijbel die dubbelzinnig zijn. En zelfs meer dan dubbelzinnig. Maar goed. Maar Wigram zegt het betekent alleen, de enige. En daarmee ook in de zin van de grote, feitelijk. De enige, maar het leuke is dat er staat de zoon van Hammedata. En Hammedata wordt onvermijdelijk altijd vertaald als een tweeling, een dubbele, een twee. Eerst was er Hammedata, twee, en daarna werd het Haman, één. Die moet u even tot u door laten dringen. Ik ben er tot op heden niet op ingegaan en ik weet niet of ik het volgende keren zal doen. Maar als je het helemaal in het abstracte doortrekt, wat deze dingen allemaal uitbeelden, dan gaat het over een wereld die verdeeld is, per definitie, dat is twee. Men spreekt in dat verband ook over een dualistische wereld. Overal vind je duo's. Een linkerkant en een rechterkant, zegt men dan. Het mannelijke en het vrouwelijke, het lichte en het duistere, en hoe het allemaal heten mag. Maar die tweeheid, die verdeeldheid, is de uitdrukking van de strijd, de tegenstellingen, waardoor de wereld nou eenmaal gekenmerkt wordt. En de duivel kennen wij uit de Bijbel niet als degene die verdeeldheid brengt. Dat is het misverstand. De duivel is degene die eenheid nastreeft. Die de verdeelde wereld alsnog tot eenheid wil maken. Los van dat het best zo kan zijn dat de duivel zelf degene is die de verdeeldheid eerst tot stand gebracht heeft. Althans heeft veroorzaakt. En dat geloof ik ook. Maar daar ben je terecht bij Hammedata. Uit een verdere verleden, een vorige generatie. Verder terug in de geschiedenis. Waar die tegenstelling tussen recht en onrecht tot stand gebracht werd. Als dat tenminste een goede uitdrukking is. Waar de breuk veroorzaakt werd. Maar de duivel in onze dagen, en in ieder geval sinds Genesis 2... eigenlijk moet ik zeggen sinds Genesis 1 vanaf vers 2... is degene die probeert eenheid tot stand te brengen. Je merkt het ogenblikkelijk, want je komt al zeer snel terecht bij Genesis 10 en 11. Daar vind je de introductie van ene Nimrod, die ook een beeld is van de antichrist feitelijk, dat weet iedereen lijkt mij. Die probeert één wereldrijk te stichten, de mensheid te verenigen binnen één godsdienst, binnen één cultuur, binnen één koninkrijk. Beheerst vanuit één centraal punt, dat is Babel. En het streven naar eenheid in de wereld, tot in onze dagen, is niet van God, maar het is van de duivel. En uiteindelijk zal zo'n wereldrijk ontstaan, in de toekomst alsnog. Inderdaad, met Babel als hoofdstad, dat noemen wij het rijk van de antichrist. Maar het is Nimrod, of Haman, of wie het maar is, hoe je maar noemt. Is de duivel zelf. Maar in diezelfde tijd is er ook weer een deel dat er zich aan onttrekt en dat bezig is met de bouw van het koninkrijk van Christus op aarde. Dat is in de dagen van de wederkomst van Christus. Maar wat ik u probeer voor te houden is dat het de strijd is van een wereld die verdeeld is en het streven is naar het moet toch allemaal één worden. En de duivel wil dat graag zolang hij de ene is die aan het hoofd staat. Zolang hij die ene God is die gediend zou worden. Men lezen ook het boek Daniel. Waar via Nebukadnezar en Belshazzar en wie die koningen van het rijk maar waren. Er was altijd een streven naar eenheid. Iedereen moest zich onderwerpen aan de wetten des konings. Maar Daniel en zijn vrienden deden het niet. Daniel 1. Daarna Daniel 3. Men moest allemaal buigen voor dat ene beeld van Nebukadnezar. Maar die drie vrienden van Daniel deden het niet en ze werden geworpen in de vurige oven. En wat het maar was allemaal. Het gaat allemaal om eenheid. Daarna krijg je weer dat er een wet uitgevaardigd wordt waar iedereen zich aan moest houden. Men mocht geen ander dienen dan alleen de koning. We mocht niemand anders bidden of verzoeken. We mocht alleen aan de koning. En Daniel deed het niet en ik kwam terecht in de leeuwenkuil. Dat herhaalt zich dus. Dat is dat bekende plaatje. Eén koning, één God, enzovoorts. Alexander de Grote was er ook zo een. Die wilde de mensheid verenigen in één rijk met één Griekse godsdienst. En hij zou er de koning van zijn. In Babel, dat hij voor dat doel dus ook tot op zekere hoogte herbouwd heeft, enzovoort. Maar u weet, de Heer greep in. Dat staat er niet bij, maar dat weten wij tamelijk zeker. En hier vind je hetzelfde uitgedrukt in de persoon van Haman, de ene die voortkwam uit de twee, maar die dus eenheid wil brengen. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Maar u en ik weten dat de eenheid weliswaar ooit tot stand gebracht zou worden, namelijk door God zelf. Dat wil zeggen, via het werk van de Heer Jezus Christus. En daar gaat het om. Die eenheid komt tot stand in Christus. Daarna krijgt de gemeente er deel aan en in de toekomst zal vervolgens ook Israël daaraan deel krijgen enzovoorts. Maar de strijd is dus tussen die twee die allebei eenheid willen brengen. In dit geval is het Haman en Mordechai. Het is Christus en de antichrist. Of zullen we nog verder teruggaan? Het is Isaac of Ismaël. Het is Jacob of Esau. Het is Manasse of Ephraim. Of zullen we zeggen, het is Israël bij de uittocht uit Egypte tegenover Amalek, de kleinzoon van Esau. En daarna zijn we dicht in de buurt, want dan kan ik net zo goed ook nog noemen, het is Saul en Amalek. Ja, u moet de geschiedenissen kennen, sorry, ik kan ze niet allemaal bespreken, want dan doen we hier jaren over. En dan verliezen we de grote lijn weer, dat schiet ook niet op. Het is Saul die strijdt tegen de Amalekieten en ze verslaat, maar hij verzuimt om koning Agag, want al die koningen de Amalekieten heten altijd Agag, hij verzuimt om Agag het hoofd af te houden. Dat moest Samuel doen, maar Samuel is een beeld van Christus, van het nieuwe verbond, maar dat leggen we nou ook maar verder niet uit. Uiteindelijk was het David die definitief de Amalekieten versloeg. En toch, Er zijn er een paar die overleefd hebben en hier hebben we er een. Via de historische lijn, niet via de typologische lijn, via de historische lijn. Want er staat, koning maakte Haman groot, de zoon van Hammedata, de Agagiet. Dat wil zeggen de directe afstammeling van Agag en daarmee van het koningshuis der Amalekieten. Met andere woorden, als erfgenaam van de troon van Amalek vertegenwoordigt Haman het hele volk der Amalekieten en daarmee de Edomieten. Want Amalek was de kleinzoon van Esau. En daarmee zijn we terecht bij de oude broedertwist in de Bijbel. Tussen Ismaël en Isaac, tussen Esau en Jacob en dus tussen Amalek en het volk Israël dat zojuist verlost was uit Egypte. Want in Exodus 17 vinden wij de uittocht uit Egypte. Nou ja, die stond daarvoor, maar ze waren net uit Egypte, kregen water te drinken uit de rots. En dan staat er laconiek, alsof het vanzelfsprekend was, en dat was het eigenlijk ook, in vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël. Dat is de eerste oorlog die Israël te voeren kreeg. En die oorlog blijft tot in lengte van jaren van geslacht tot geslacht. En dat staat dan ook in vers 16. En hij zeide, dewijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Dat wil zeggen tot in de eindtijd aan toe. Ik verwacht dat het beest, die mens die ooit aan het hoofd zal staan van wat wij het antichristelijke rijk noemen, dat het een directe afstammeling en erfgenaam is van Amalek en dus van Agag en dus van Haman. Van Ismaël, van Esau, van Amalek, van Agag, van Haman. En pas in de eindtijd zal die kwestie definitief geregeld worden. Vandaar een strijd des Heren tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Bovendien zou u vers 14 moeten lezen, we hebben het nu toch voor ons in Exodus 17. Toen zei de Heer tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En tot in de dagen van David horen we van Amalek. Maar hier zijn we jaren verder in Esther. Hier zijn we in de Medo-Persische ballingschap van het Joodse volk. En wie komen we tegen? Amalek. Haman. De Agagiet. De erfgenaam van de troon van Agag. En dus over Amalek. Wat ik daarna nog met u lees is nummer 24... waar we wat vreemde profetieën vinden van een vreemde man met een ezel. Bileam, die voor de gelegenheid nog even wat losse spreuken, want zo heten die dingen, opheft. Hij zag namelijk, Bileam zag de Amalekieten, vers 20 van nummer 24. Daar staat, toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zeide, Amalek is de eersteling der heidenen. Wat? Amalek is de eersteling, eerstgeborene, der heidenen. Amalek staat aan het hoofd van de volkeren. Als niet Israël de eerstgeborene is onder de volkeren, dan is het Amalek. Ik bedoel, als niet Isaac is, was het Ismaël. Als niet Jacob was, was het Esau. Enzovoorts. En als niet Israël is, dan was het Edom, zeggen we dan, maar drie generaties verder, of twee generaties verder, ben je dan bij Amalek, als de erfgenaam van Edom. En hier staat dus gewoon, Amalek is de eerstgeborene der heidenen. Er zijn nog wat schriftplaatsen waar het niet expliciet staat, maar waaruit blijkt dat ook Edom, uiteraard, de grootvader van Amalek, beschouwd moet worden als eerstgeborene der heidenen. En vandaar dan ook dat als de Heer Israël niet als zodanig als zijn volk erkent, dan komt uiteraard het primaat te liggen bij Edom. En vandaar dat Edom in de Bijbel genoemd wordt dikwijls, terwijl in werkelijkheid gewoon alle volkeren bedoeld worden. Ik ga het nou niet demonstreren, ik deel het alleen gratis mee in een paar voetnootjes. Let er maar eens op. Dan staat er Edom, maar het gaat gewoon over alle volkeren waarvan Edom de eerstgeborene is. En via de naam van de eerstgeborene wordt het hele volk, dat wil zeggen alle volkeren, bedoeld enzovoorts. En als het wat specifieker wordt dan Edom, dan heet het Amalek speciaal. Ik heb er nog twee voor u. Dat is eerder in dit hoofdstuk, in het bijzonder vers 7 van nummer 24. Waar staat, er zal water uit zijn emmeren vloeien en zijn zaad zal in vele wateren zijn. En er staat, en zijn koning zal boven, die van Israël, zijn koning zal boven Agag verheven worden. En zijn koninkrijk zal verhoogd worden. En dat is een prachtige tekst die we sowieso zouden moeten aanhalen, omdat het illustreert waarom Mordechai niet buigt voor Agag. Voor Haman bedoel ik dan, hè? Want Mordechai is de vertegenwoordiger van Christus, dat is wat hij uitbeeldt. En Haman is de uitbeelding van Agag en daarmee van de Amalekieten. Maar Israël is boven de Amalekieten verheven. En de koning van Israël is hoger dan Agag. En dus dan de Amalekieten. Niettemin staat er dan in vers 20... Amalek is de eerstgeborene der volkeren. Maar Israël staat daar nog boven. Van Gods wegen daar gepromoveerd, om zo te zeggen. Dan noem ik nog Deuteronomium 25. Dan weet u zeker dat we het niet maar alleen over het verleden hebben, over de geschiedenis, maar wel degelijk ook over de toekomst. U weet, Deuteronomium bevat de uitspraken van Mozes voordat hij overleed. Het zijn zijn afscheidswoorden. Hij drukt Israël nog het een en ander op het hart, om zo te zeggen. En hij zegt in Deuteronomium 25 vers 17... Gedenkt wat u Amalek gedaan heeft op de weg als gij uit Egypte uittoogt. Hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staart al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart, en hij vreesde God niet. Het zal dan geschieden, als u de Heere uw God rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom, in het land dat u de Heere uw God ten erve geven zal om hetzelfde erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen. En dan nog die toevoeging, die vind ik het mooiste en het duidelijkste. Vergeet het niet. En tot nog toe heeft Israël het land nog niet erfelijk in bezit gekregen. Het is er tot nog toe altijd weer uitgegooid. Maar als het eenmaal zover is dat Israël definitief is terugverzameld, of terugverzameld wordt, in het land, dat is dus pas in de komst van de Messias, in de wederkomst van Christus zeggen wij dan, dan zal die strijd met Amalek van geslacht tot geslacht beëindigd worden, want Amalek zal van onder de hemel uitgedelgd worden, staat er. Zodat je hier meteen in kunt lezen dat dat laatste wereldrijk, dat van die 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar, weet je wel, dat laatste wereldrijk inderdaad staat onder leiding van Amalek. En daarom zeg ik glashard, die koning, dat beeld, die koning die zal oprijzen, die hoorn, waar Daniel over spreekt, is dus inderdaad een Amalekiet. En meer specifiek dus, omdat die koning is, een Agagiet, hoe dan ook. En daarmee een Edomiet, maar Edom was weer verwant aan Ismaël. Maar goed, dus die geslachtsregister ga ik nou verder niet op in. Is dat duidelijk? Wie Haman is? De grote tegenstander. In hoogste instantie een beeld van de Satan zelf, iets lager van de antichrist en nog iets lager dat beest, die mens die in de toekomst aan het hoofd van het rijk zal staan en het werk van de antichrist op aarde zal uitvoeren. De koning in de praktijk, dat is waar het om gaat. Maar in het algemeen kun je zeggen, het is het werk van de duivel. Want een van de problemen met die wereld is dat in die wereld bevindt zich Israël. En binnen het kader van Esther, het Joodse volk. God heeft daar een plan mee. Het is apart gezet. Het is geheiligd voor een doel in de toekomst. Ongeacht dat het terzijde geschoven is in zeker opzicht in onze dagen, in ieder geval waar het de Joden betreft. Maar het gaat om het beginsel, het zou voor iedereen duidelijk moeten zijn, dat eenheid in de wereld niet tot stand komt zolang er zoiets is, zo'n volk is dat Israël genoemd wordt. Omdat het van Gods wegen apart gezet is. Bij ons in de westerse wereld dringt dat niet zo heel erg door. In de Arabische wereld is men er stellig van overtuigd. De zaken komen pas op orde als eerst dat Joodse volk weg is. Gemakshalve zien ze de 10 stammen over het hoofd. Meestal, niet altijd trouwens, maar meestal wel. Maar dat moet eerst geregeld worden. De Joodse staat, daarna Amerika en Engeland, de belangrijkste vertegenwoordigers van de 10 stammen. En daarna pas komt er eenheid. En daaronder verstaan zij dan natuurlijk toch de moslimstaten over heel de wereld. Daar gaat het ook inderdaad naartoe in de toekomst. Maar dat is, lijkt mij een ander onderwerp te zijn. Dus ik onthoud me daar maar verder van. Zo'n klein staatje in het Midden-Oosten, als u er geweest bent, weet u hoe klein het is. Kleiner dan Nederland. En het is elke dag in het nieuws. Het is het hete hangijzer waar de groten der aarde, de grote mogendheden heet dat, waar ze over struikelen. En niet zeggen dat is de vervulling van een bijbeltekst die zegt, zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen. Want dat slaat op wat anders. Dat slaat op het koninkrijk als het gebouwd gaat worden na de wederkomst van Christus. Maar dat Joodse volk, dat wil zeggen Israël of hoe je het maar noemt, is een storende factor. God doet namelijk een werk, heeft een plan en God zal het uitvoeren. En het staat altijd het werk van de duivel in de weg. Die eenheid komt er niet zolang Israël er is. En dus, als Haman de ene die eenheid wil bewerkstelligen, dan moet hij noodgedwongen maatregelen nemen. En een van de maatregelen zou kunnen zijn de uitroeiing van Israël. En dat is wat hij in gedachten heeft hier in deze geschiedenis. Nou ja, in ieder geval van het Joodse volk, want 10 stammen zijn buiten beeld. Tenzij dat Esther daar de vertegenwoordigster van is. En in zekere opzicht is dat zo, maar daar kom ik nou niet op terug. Vind ik nou even niet nodig. Maar zo wordt het ons ook beschreven hier in Esther hoofdstuk 3. Want daar is dan die Haman met de hoogste positie in het Rijk. De een na hoogste in het Rijk. Maar u en ik weten dat het zo niet hoort. Want de een na hoogste in het Rijk is altijd Israël. Er was Jozef de ene hoogste in het rijk van de farao. Er was Daniel de ene hoogste in het rijk van Babel, van Nebukadnezar en later van Belshazzar. En later zelfs van Darius de Medier enzovoort. Het is Nehemia in het Medo-Persische rijk. In Nehemia hoofdstuk 1, de ene hoogste in het rijk. En het is een Jood. En hier moet het natuurlijk zijn Mordechai. En die gedraagt zich ook zo, want hij wil niet buigen voor Haman. En het stoort Haman verschrikkelijk natuurlijk. Er staat al zijn plannen in de weg. En niet alleen die ene Haman, maar alles wat daaraan vastzit, uiteraard. En dus staat er dat Mordechai zich niet neigde, hij boog zich niet neder. De commentatoren haasten zich te vertellen dat het daarbij maar niet gaat om een kleine buiging of iets dergelijks. Ze ontlenen dat aan de woorden neigen en buigen. Dat wil zeggen aan de Hebreeuwse woorden die er staan. Ze zeggen dat is niet maar een knikje of wat wij een normale buiging noemen. Maar het is een eerbewijs zoals dat eigenlijk alleen aan de goden toekomt. Maar in vele gevallen in de oudheid werd de koning gelijkgesteld met de godheid. Omdat de koning geacht werd de godheid te vertegenwoordigen. En men moest niet maar voor hem buigen. Men moest voor hem plat op de grond gaan liggen met de armen en benen uitgestrekt. Zoiets zie je tegenwoordig alleen nog maar in films. Ja, dat wordt net gezegd, ja. Als priesterwijding in de Rooms-Katholieke Kerk gebeurt dat nog. Maar dat stamt natuurlijk uit de verre oudheid, hè. Niet maar een buiging, maar plat gaan liggen. En niet op de knieën, helemaal plat op de buik en de armen en benen uitgestrekt. Men moet er voor dood bij liggen, dat is het eigenlijk. En van de koning krijgt men een eventueel gunst, dan mag men weer gaan staan. Dat wil zeggen, men ontvangt als het ware leven van de godheid dan wel van de koning. Nou goed, vers 3. Toen zeiden de knechten des konings, die in de poort des konings waren, tot Mordechai: waarom overtreedt gij des konings gebod? Het geschiedde nu, toen zij dit van dag tot hem zeiden en hij naar hen niet hoorde, zo gaven zij het Haman te kennen, opdat zij zagen of de woorden van Mordechai bestaan zouden. Mordechai zei dus gewoon, ja, ik doe het niet. Om toch niet. Waarom niet? Om toch niet, zeggen de Groningers dan, hè? Om toch niet. En toen dachten ze, weet je wat, we vertellen het Haman en dan kijken hoe lang het nog duurt, wie de sterkste is. Dat is politiek, zo gaat het altijd. Dat is de strijd in de wereld, altijd de strijd om de macht. En altijd proberen de poten van elkaars stoelen af te zagen. En elkaars poten af te zagen, zeg ik meestal, want in de praktijk komt het daarop neer. Maar dat even terzijde. Maar ze speelden het uit. En er staat bovendien bij, want hij had hun te kennen gegeven dat hij een Jood was. Daar kun je nog even over puzzelen. Wat betekent dat? Want hij had hun te kennen gegeven dat hij een Jood was. Ik weet niet hoe lang u ervoor nodig hebt. Ik had er vrij veel tijd voor nodig. Toen tot me doordrong dat die mensen blijkbaar de relatie tussen Amalek en Israël kennen. En weet hoe dat zit met die volkeren? Dat wij, westerlingen, geen flauw idee hebben in de praktijk bij welk volk we horen en waar we vandaan komen en wat onze identiteit is. Ja, dat mag dan zo wezen, maar in de oudheid wist men wis en waarachtig wel wie wie is. En ze hebben ongetwijfeld begrepen dat dit een kwestie was tussen Amalek en Agag. Die twee eerstgeborenen die verwisseld waren van Gods wegen. Die kwestie speelt een rol. En soms denk ik dat de Mohammedanen dat beter weten dan wij. Dat het precies die kwestie is. En dat de strijd tussen de Arabische wereld en wat wij noemen de Westerse wereld wel degelijk de strijd is tussen Ismaël en Isaac. Ook historisch. En of ze het zich bewust zijn of niet, maakt ook weinig uit. Daar zorgt de duivel wel voor. Want het streven van de tegenstander is altijd geweest de uitroeiing van Israël. Dat valt niet mee met zo'n grote menigte. En in de Bijbel kom je het tegen, hier in Esther. Maar wat je uitgebreider tegenkomt, is het streven naar de uitroeiing van het huis van David. Dat zou ook al flink opschieten voor de tegenstander. Er zijn meerdere pogingen toe ondernomen. En het huis van David heeft af en toe aan een zijden draadje gehangen. In de geschiedenis. En zelfs in nieuwtestamentische tijd, maar dat staat niet meer in de Bijbel, maar zelfs in nieuwtestamentische tijd heeft de Romeinse keizer alles in het werk gesteld om iedereen die maar enigszins van David zou hebben kunnen afstammen, om die te doden. Officieel is het hele Davidische huis, alle erfgenamen, om zeep gebracht. Niet dat het ons in de praktijk wat uitmaakt, want die ene, die leeft. Maar het is wel eens vaker geweest dat er maar één erfgenaam was. In de geschiedenis. Nou ja, ga ik me verder niet op in. Maar dat streven ze, hè? En dus, ze speelden het uit. Israël tegen Amalek. Het is dezelfde strijd. Vers 5. Toen Haman zag dat Mordechai zich niet neigde, noch zich voor hem nederboog. En niet alleen dat hij het zag, maar dat het inderdaad tot hem doordrong en zich dan bewust werd en het hem dwars zat. Zo werd Haman vervuld met grimmigheid. Doch hij verachtte in zijn ogen dat hij aan Mordechai alleen de hand zou slaan, want men had hem het volk van Mordechai aangewezen. Haman wist het dus ook, hoe het in elkaar zat. En hij had niet alleen wat tegen Mordechai, maar daarmee had hij iets tegen alle Joden. Van als her, dat zou van een Agagiet ook verwacht mogen worden. De aartsvijand en tegenstander van Israël. Het broedervolk eigenlijk, hè? In de strijd om het eerstgeboorterecht. En dan lees ik hem nog een keer en dan sla ik even een stukje tussen haakjes over. Doch hij verachtte in zijn ogen dat hij aan Mordechai alleen de hand zou slaan, maar Haman zocht al de Joden die in het ganse koninkrijk van Ahasverus waren, namelijk het volk van Mordechai, te verdelgen. Hij had dus grote plannen. Dit is natuurlijk ook een kwestie van hoogmoedswaanzin. We hebben nog eens iemand gekend, met die man, die ben ik altijd zijn naam kwijt, van die Duitser, weet u wel. Die dacht ook dat hij alle Joden zou uitroeien naar het schijnt. Ik weet het nooit zeker, maar ja, dat hebben ze mij geleerd. In ieder geval is hij een eind op streek geraakt, schijnt het. Maar het is hem niet gelukt. Maar het is een kenmerk van hoogmoedswaanzin. de meest voorkomende waanzin in de wereld, overigens. En dat komt omdat de duivel het heeft uitgevonden, uiteraard, hè. Hoogmoed, hij zou het wel even proberen. Hij maakt er ook groot werk van. Vers 7. In de eerste maand, deze is de maand Nisan, dat is de Chaldeese naam, hè. In het Hebreeuws heet hij Aviv. In de eerste maand, deze is de maand Nisan, in het 12e jaar van de koning Ahasverus, en dan krijg je, of je het nou wil of niet, de introductie van getallen. Wierp men het poer, het pur. Het puur staat in het enkelvoud. Wij kennen het in het meervoud als Purim. Want zo spreken wij het dan uit. Als het Purimfeest. Maar ja, daar hebben we over te spreken naar aanleiding van het einde, de afloop van deze geschiedenis. Want de Joden gedenken elk jaar deze overwinning op hun vijanden via het feest van Purim. Want het werd een inzetting. Het werd verplicht om elk jaar Purimfeest te vieren. Het feest van het lot. Het lot. Dat is wat het is, het poer. Dat is het lot, staat erachter. In de eerste maand, in het 12e jaar van de koning Ahasverus, wierp men het poer, dat is het lot, voor Hamans aangezicht. Van dag tot dag en van maand, tot de 12e maand toe. Deze is de maand Adar. Dat kan dan ook niet missen. Dat is de 12e maand van de Joodse kalender. Wat hier gebeurde, is betrekkelijk simpel. Men probeerde een geschikte datum te vinden voor de gebeurtenis. Ik heb me laten wijsmaken dat die gebruiken ook buiten de Bijbel om bekend zijn en overgeleverd zijn geworden. Wat men doet is iets als dobbelstenen gooien of wat het maar was. Scherven zeggen sommigen, omdat men het woord poer ook met scherf kan vertalen. Maar het doet er niet toe. Men dobbelt of zoiets, men werpt het lot om te kijken of dit een gunstige datum is. Dat wil zeggen deze maand en deze dag van de maand. En als het dat is, dan kiest men voor de eerstvolgende keer dat zo'n dag komt. Dat wil zeggen een jaar later. En op die dag gaat men dan doen wat men van plan was. Dat gebeurt hier ook. Ik zeg het nu vast, want je raakt gemakkelijk de draad kwijt. Ik zeg het nu vast, dan kun je eraan wennen. Later hebben we het er verder over. Maar men werpt het lot. 12 maanden lang, het hele jaar door, tot in de 12e maand. Blijkbaar tot op de 13e. Dat staat er hier niet bij, maar dat blijkt hierna. Er komt een heel verhaal. Hè? Men heeft een datum gevonden. Laat ik maar gewoon even verder lezen. En er wordt een wet uitgevaardigd opdat de Joden zouden worden uitgeroeid. En er staat er in vanaf vers 12 toe werden de schrijvers des konings geroepen in de eerste maand op de 13e dag dezelfde. Welk jaar is dit? Men wierp het lot tot in de 12e maand van het 12e jaar van Ahasveros. Nu ben je in de eerste maand op de 13e dag van de maand. Welk jaar is het dan? Inmiddels het 13e jaar van Ahasveros. Hè? Het 13e jaar. 12 voorbij, je bent in het 13e. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Eerst 12 en dan komt de 13. Het schijnt dat sommigen dat niet zo snel begrijpen allemaal. Maar het punt is dat het getal 13 staat voor eenheid, voor gemeenschap. Zolang de 12 er is, is die gemeenschap er nog niet, is die eenheid er niet. Na de 12 komt die pas. En waar de eenheid in de wereld niet bestaat en niet thuis hoort, in deze oude schepping niet, wordt het beschouwd als ongeluk. In werkelijkheid, de 13 brengt de grote verandering van de verdeling, van het meervoud, van de veelheid naar de 1. Ik weet niet of ik er nog meer bij moet zeggen. Ik heb het gezegd in verband met de naam Esther. Ik heb het gezegd in verband met Shoshana. Dat is het woord voor de lelie. Waarvan Shushan, de burcht, de mannelijke vorm is. Enzovoorts. 661. 2 keer 6 is 12 en dan die 1. Dat is de 13. Daar gaat het om. Hè? En denkt u maar aan de stammen van Israël. Er zijn er altijd 12. Maar er is een 13 ergens. En daardoor komt de eenheid tot stand. De verlossing daarmee ook. Een nieuwe schepping. Dat is 13. Maar dit is dus in het 13e jaar. Op de 13e dag van de eerste maand. En er werd geschreven naar alles wat Haman beval aan de stadhouders des konings en aan de landvoogden die over elk landschap waren, aan de vorsten van elk volk, elk landschap naar zijn schrift en aan elk volk naar zijn spraak. En er werd geschreven de naam van de koning Ahasveros en het werd met de koningsring verzegeld. De brieven nu werden gezonden door de hand der lopers tot al de landschappen des konings, dat men zou verdelgen, doden en verdoen, want allitereren konden ze ook al, hè. Men kon verdelgen, doden en verdoen al de Joden, van de jongen tot de oude toe, de kleine kinderen en de vrouwen, op één dag. Er stond een dag voor, die had men door het lot bepaald. De 13e der 12e maand. Kennelijk had men het lot geworpen en op de 13e van de 12e maand, van het 12e jaar, was het lot goed, zal ik maar zeggen, en heeft men besloten, dan moet het op de 13e van de 12e maand. Van het volgende jaar. En in de eerste maand van het volgende jaar, volgens vers 12, wordt dus deze wet uitgevaardigd, dat op de 13e van de 12e maand van het 13e jaar de Joden zouden worden uitgeroeid. Dat ze zouden worden gedood en dat men hun buit zou roven, staat er in vers 13, einde van het vers. De inhoud van het schrift was dat er een wet zou gegeven worden in alle landschappen, openbaar in alle volken, dat zij tegen dezelfde dag zouden gereed zijn. De lopers gingen uit, voortgedrongen zijnde door het woord des konings, en de wet werd uitgegeven in de burcht Susan. En de koning en Haman zaten en dronken, doch de stad Susan was verward. Ja, er gebeurt uiteraard van alles. En de koning is het zich niet helemaal bewust, Ahasveros. Het is niet helemaal op de hoogte. Ik heb dat nu even overgeslagen, omdat we nu eenmaal bij de werping van dat lot waren terechtgekomen. Was dit een goede dag? De 13e, na de 12e, lijkt heel goed om eenheid tot stand te brengen. Inderdaad, de 12 voorbij en dan komt de 13. In werkelijkheid komt die eenheid er ook, maar niet doordat de Joden of Israël worden uitgeroeid, maar andersom. Doordat de Joden de macht krijgen over hun vijanden. Maar dat staat in de volgende hoofdstukken en dat moeten we dus bewaren voor de volgende keer, want het is inmiddels de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van uw woord. We danken u dat wij mogen leren daaruit dat u zelf de enige bent, de ene met eerst geboorterecht, en dat u ook de eenheid tot stand zal brengen. Maar boven alles danken u dat wij reeds nu aan die eenheid hebben deel gekregen. Omdat u de tegenstander gekruist hebt. Omdat u de wereld en de wet gekruist hebt. En ons één gemaakt hebt in Christus en ons gegeven hebt. Dat wij meer dan overwinnaar geworden zijn in hem. Wij danken u daarom voor het voorrecht uw kinderen te zijn. Aan wie u ook de verborgenheden van uw wil wilt bekendmaken. En we danken u daarom ook dat we met vrijmoedigheid uw woord mogen openen. En in alle ernst. En met alle inzet ook dat woord mogen bestuderen en ook deze beelden in het Oude Testament mogen zien. En mogen zien hoe ze de uitbeelding zijn van uw werk door de eeuwen heen, maar in het bijzonder ook in onze tegenwoordige tijd. Wij danken u dat we de Heer Jezus mogen kennen als uitermate verhoogd. Als gezet aan uw rechterhand en met de naam boven alle naam, opdat wij door hem en in hem zouden leven en ook met hem zouden deel hebben aan zijn heerlijkheid in de toekomst. We danken u voor dat geweldige vooruitzicht en bevelen ons bij u aan, opdat uw kracht mag worden volbracht in onze zwakheid. Amen.